Die belofte doet de nieuwe partij Geen Pijl. Bart Nijman van de website Geen Stijl wordt partijvoorzitter en ik praat zo met hem. Rita Lin kan geen kwaad voor het kinderbrein, blijkt uit onderzoek. Maar blijf er alsjeblieft terughoudend mee, zegt onze commentator Elmar Draaier. Ze legt zometeen uit waarom. En er moeten meer werkvergunningen komen voor Oost-Europeanen om te voorkomen dat ze nog meer van onze banen inpikken. Dat voorstel doet de SP. Gaat dat werken en kan het eigenlijk wel? Straks een debat. Dit krijgt u tot 7 uur te horen en dit is de dag. Wilt u meediscussiëren, bijvoorbeeld over de vraag of Polen en Romeinen gewoon weer een werkvergunning moeten aanvragen? Dan kan dat op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam nporadio1.nl. Het is de dag dat we er weer een nieuwe partij bij hebben op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart volgend jaar. Geen Pijl gaat de politiek in. Of, zoals ze het liever zelf zeggen, starten ze een democratische vernieuwingsbeweging.
Geen Pijl doet mee aan de verkiezingen. Het is tijd voor actie. Ons geduld is op. Het is tijd om het systeem te resetten. Kamerleden van Geen Pijl worden levende stemkastjes. Stem op jezelf. En kies Geen Pijl.
Dat was een stukje uit het uitlegfilmpje dat vandaag op Geen Stijl staat. Bij ons is Bart Nijman, eerder initiatiefnemer van het Geen Pijl Oekraïne-referendum en nu dus de drijvende kracht achter de politieke partij Geen Pijl. Meneer Nijman, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, wij waren nogal verbaasd, want was u niet degene die boos was op Jan Roos omdat hij de politiek inging?
Niet per se boos. Ik was boos. Ik vond het jammer dat hij een politiek onafhankelijk initiatief verliet om er toch een politieke kleur aan te geven door te gaan doen wat al die andere poppetjes ook al doen, namelijk een lijst aanvoeren en politiek gaan bedrijven.
En is dat niet wat u nu zelf doet?
Nee, want wij gaan geen politiek bedrijven.
Nee, u gaat geen politiek bedrijven, u gaat stemkastjes mogelijk maken.
Ja, dat is de bedoeling inderdaad.
Ja, en u wordt partijvoorzitter?
Klopt. Ja. Ik kom toch niet op de lijst.
Kunt u iets meer uitleggen over wat die levende stemkastjes inhouden? Hoe werkt het?
Wij willen verkiesbaar zijn voor de. Wij zijn verkiesbaar voor de Tweede Kamer. En wij willen, als wij daarin gekozen worden, alle voorstellen die op de stemmingsagenda staan voorleggen aan de leden van onze partij. En wat die mensen daarover beslissen, dat gaan onze Kamerleden in de Tweede Kamer overbrengen. Ja. En op die manier maken we van ieder voorstel een micro-referendum.
Elmar Draaier zit hier en die heeft alvast de stemlijst van morgen bekeken. Elmer?
Ja, ik heb even gekeken wat er morgen op de agenda staat. En dan hebben we het bijvoorbeeld over het contracteerproces in de wijkverpleging, over het opnemen van mediawijsheid in de kernrol in het onderwijs.
Je mag niet alle 100 noemen,
hoor. Nee. En investeringen in de binnenvaart. Ik bedoel, gaan we daar dan allemaal over stemmen als we lid zijn van?
Nee, Wij zijn ons terdege van bewust dat de meeste mensen geen tijd hebben om alle voorstellen en alle wetten te lezen en over alles een mening of of tijd te hebben om daar mee bezig te zijn. Ja. Dus daarom gaan wij ervoor zorgen dat mensen die kiezen welke onderwerpen hen het meest aan het hart gaan. Dus bijvoorbeeld om het eerste onderwerp te noemen, dat gaat over de zorg. Als jij arts of verpleegster bent, dan zul jij onderwerpen over de zorg interessanter vinden. Dan kun jij aangeven dat je over die onderwerpen actief geïnformeerd wordt als er wetsvoorstellen over zijn, zodat je die niet mist. En dan kun je bij andere dingen bepalen wat je interessant vindt en daar ook over meedoen. Maar we zullen nooit van iedereen vragen om verplicht over alle onderwerpen altijd mee te stemmen, want we snappen heel goed dat dat te veel werk is.
Maar bijvoorbeeld die stemming over de binnenvaart, die kan dan helemaal bepaald worden door alle binnenvaartschippen samen?
Ja, bijvoorbeeld. Maar dat zijn vaak ook wel de mensen die geraakt worden door dat soort voorstellen natuurlijk.
Nou, behalve als het gaat ook over de vraag waar ze aanleggen en zo, daar willen andere mensen misschien over meepraten.
Dan kunnen die mensen daar ook over meepraten.
Iedereen mag meedoen.
Als je naast een aanmeerplaats woont van binnenvaartschepen, dan zul je daar ook iets van vinden. Dus daar kun je inderdaad dan ook aan meedoen.
Ja. En de Kamerleden van Geen Pijl, die hoeven niet na te denken, heb ik begrepen.
Kun je die vraag nog één keer herhalen? Je viel even weg.
De Kamerleden van Geen Pijl, die hoeven niet na te denken, want die kijken gewoon 's morgens op hun telefoon. De uitkomst van de peilingen is dit en dit en dat. En dat gaan we stemmen.
Ja, precies dat.
En ze doen niet mee aan debatten?
Nee. En ook niet aan
dus coalities. Gaan ze nog geen wetten schrijven?
Nee, in eerste aanleg niet, nee. Zij gaan wel schriftelijke Kamervragen indienen om op die manier wel de regering actief te kunnen controleren.
Oké, maar ze gaan niet meedoen aan debatten, ze gaan niet meedoen aan het schrijven van wetten. Dus ze hebben een relatief luxueus leven.
Wij gaan mensen op de lijst zetten die in het dagelijks leven nu ook al bezig zijn met wobben, democratische vernieuwing, digitalisering van de democratie. En die mensen bieden wij op deze manier een fulltime baan in een omgeving waarin ze zich inderdaad tegen een goed salaris wel fulltime bezig kunnen houden met het verbeteren van de democratie en de digitale democratie.
Ja, want ze krijgen hetzelfde salaris als een normaal Kamerlid.
Ja, in principe wel. Want je wil dat die mensen wel, als ze zich op deze voorwaarden in de Kamer laten kiezen, ook 4 jaar committeren aan die rol. En je wil ze dus niet blootstellen aan verleidingen van buitenaf.
Ja.
En dus als je de helft van een, laat ik het andersom vertellen, als je de helft van hun salaris inneemt, bijvoorbeeld door de partijkas, dan zullen ze eerder in de verleiding komen te denken, ja, maar ik moet iedere keer stemmen wat ik zelf misschien niet altijd vind. En als ik een stoel opschuif en mijn eigen naambordje erop hang, krijg ik 2 keer zoveel geld. Ja, dat willen we voorkomen natuurlijk.
Ja, want dat moeten ze allemaal beloven. Hè? Dat is ook de reden dat we niet kunnen bepalen wie jullie Kamerleden worden, want dat bepaalt u. Precies doen wat er uit de peiling komt.
Ja, ze moeten beloven dat ze altijd zullen doen wat onze leden bepalen.
Maar ik hoor uw beoogde lijsttrekker vanmiddag
zeggen. Nee, niet beoogd, die is al lijsttrekker. Er hoeft niet over gekozen te worden.
De echte lijsttrekker, Jan Dijkgraaf, hoorde ik zeggen, de kiezer heeft altijd gelijk, of de burger heeft altijd gelijk. Wat zei die nou? De kiezer heeft altijd gelijk? Geloof het wel, hè? Maar stel nou eens dat zich mensen bij u aanmelden en die zeggen, wij willen dat de sharia wordt ingevoerd. Hebben die dan ook gelijk? Als ze dat winnen?
Dat zal in eerste instantie eerst als wetsvoorstel voorgelegd moeten worden, voordat mensen überhaupt daarover kunnen stemmen. Dus daar hoeven we ons denk ik niet in de nabije toekomst zorgen over te maken, tenzij Donner terugkomt in de politiek.
Ja, dat het ooit een keer gezegd, hè?
Ja, precies. Maar zolang dat geen wetsvoorstel is, zal dat dus ook niet kunnen gebeuren. Maar ik snap waar je heen wil met die vraag. Kan het niet gekaapt worden op rare onderwerpen of met rare meningen? Ik denk dat dat mee zal vallen, want wij willen gewoon een grote ledenpartij worden. Hoe meer leden er zijn, hoe kleiner de kans dat een hoekje van de partij iets kan kapen en dit soort rare dingen kan doen.
Oké. En is het zo dat je voor 15 maart lid moet zijn om daarna mee te mogen stemmen, of kan je ook na 15 maart lid worden?
Je kan ook na 15 maart lid worden. Zodra je lid wordt, krijg je een maand proeftijd om rond te kijken in het platform wat we gaan bouwen. En als je daar, als je denkt dat je daarbij wil blijven, dan krijg je na 30 dagen stemrecht. Zo niet, krijg je je geld terug.
Oké, dus dat kan je geen buil aan vallen. En je kan dus heel goed eerst stemmen voor de rest van de Tweede Kamer. En als dan blijkt dat jullie 1 of 2 zetels hebben, dan kan je denken, daar wil ik ook over meestemmen en dan word je lid van u.
Ja, precies. Dan
heb je eigenlijk 2 stemmen.
Het kan nog gekker zelfs. Je kan, als je per se op een partij van je eigen keuze wil stemmen, maar ook lid wil worden van ons, kan ook allebei.
Ja, nee, dat bedoel ik. Je kan meerdere stemmen uitbrengen, zeg maar.
Ja, je kan op de VVD stemmen en hopen dat er voldoende andere mensen op ons stemmen, zodat wij toch in de Kamer komen en dan ook daar invloed op gaan uitoefenen. Ja.
Stel dat alle leden van Greenpeace lid worden van Geen Pijl. Wordt het dan een hele groene partij?
In theorie zou het dan een hele groene partij kunnen worden. Maar je kan ook redeneren dat als Greenpeace zijn leden daartoe oproept, dat BOVAG misschien denkt, ja, maar dat is niet goed voor de automobilisten. Wij roepen onze leden ook op om dat te doen.
En als alle leden van de EO nou lid worden van Geen Pijl?
Dan denken de leden van de VARA misschien, dan doen wij het ook.
Dat is heel goed voor de publieke omroep dan. Wat zit hierachter? Wat is het idee, meneer Nijman?
Het idee is dat het 2016 is, dat het internet alle hoeken en krochten van de natie heeft veroverd en dat de democratie makkelijk beter zou moeten kunnen functioneren met meer directe inspraak, in plaats van dat mensen 1 keer in de 4 jaar een vakje aankruisen en dan op hoop van zegen dat ze nog een beetje gehoord worden in die 4 jaar.
Ja, want u gaat niet regeren met de zetels, dat belooft u ook. U gaat nooit in een coalitie zitten, u sluit geen compromissen.
Nee, het is zeker de eerste keer dat we hier aan meedoen. Beloven we op voorhand dat het per definitie oppositie wordt.
Ja, want waarom is dat? Waarom wilt u niet meepraten in de regering? Want het zou toch fijn zijn als de stemmen van u nog meer invloed hebben?
Zeker, maar dan moet je dus akkoordjes gaan sluiten. Dan moet je gaan uitruilen.
En dat willen jullie niet?
Dan moet je eerst we hebben niet eens standpunten, want die worden door de leden per onderwerp bepaald.
Jullie gaan ook geen campagne voeren?
Jawel, voor meer leden werven, en voor stemmen.
Ja, maar niet inhoudelijk. Jullie zijn niet ergens voor of tegen?
Wij hebben geen partijprogramma, nee.
Nee. En dat krijgen jullie ook niet? Op den duur?
Nee.
Nee.
Nee, in principe niet. We houden wel de opties open dat we, nadat we eenmaal in de Kamer gekozen zijn, dat er dan, laten we zeggen, functionaliteit uitgebreid wordt. Maar dat zullen we nooit doen zonder de expliciete toestemming van de leden. Want die gaan uiteindelijk over ook hoe de partij zich gedraagt.
Oh ja,
daarom gaan we de Kamer in op de toezegging dat we alleen gaan stemmen, dus wetgevende macht en Kamervragen gaan stellen, dus controlerende macht.
Als iedereen het zou doen, alle partijen, dan hadden we geen regering meer, hè?
Dat klopt, maar als nieuwe partij mag je maximaal 50 namen op de lijst zetten. Dus een meerderheid willen we sowieso niet halen.
Dat zit er nog niet in. Nog één raar ding. Je mag volgens de wet helemaal, elk Kamerlid moet stemmen zonder last, heet dat geloof ik tegenwoordig. Dus je mag niemand mag je dwingen om die stem uit te brengen. U doet dat nu toch?
Nee, want wij dwingen niemand. Wij willen een lijst samenstellen en daarom is dat dus ook niet open voor verkiezing. Wij willen zelf een lijst samenstellen van mensen die uit zichzelf dit op deze manier willen doen.
Ja, maar die laten zich dan toch leiden door de stemming?
Nou, die mensen mogen toch uit eigen wil beslissen dat zij luisteren naar wat de leden van de partij beslissen.
Ook als ze zelf niet mee eens zijn.
Je kan dit ook omdraaien. Hè? Ook als ze er zelf niet mee eens zijn. Dat doen alle politici in de Kamer nu ook. Die doen ook altijd braaf wat de fractievoorzitter wil.
Nee, nu generaliseert u. Er zijn altijd mensen die daartegen ingaan.
Er is over de afgelopen 20 jaar 99,9% fractiediscipline bij stemmingen.
Wel veel. Jan Dijkgraaf gaat het doen.
Dat kun je nazoeken. Dat is echt een hartcijfer.
Gaan we nazoeken. Jan Dijkgraaf die wordt de lijsttrekker. Waarom is hij opgestapt bij de Metro? Want die gaat helemaal niks vinden of zo. Die kan toch gewoon columnist blijven?
Het is natuurlijk een beetje een rare combinatie. En het is heel logisch.
Hoezo?
Dat Metro... omdat hij...
Hij wordt stemkastje. Ja, wat is het probleem?
Ja, maar hij heeft wel een politiek belang, een campagnebelang.
Ja.
Dus het is logisch dat ze bij de krant zeggen, dan stoppen we nu mee. Maar overigens blijft Jan Dijkgraaf ook gewoon een eigen mening houden.
Ja, precies. Maar goed, die mag hij niet in de Tweede Kamer uiten.
Nee,
dus daar heb je verder niks aan als je op hem stemt. Ja, behalve dat hij stemt.
Je moet erop vertrouwen dat ook Jan Dijkgraaf zal doen wat we beloven. Namelijk iedere week stemmen wat de leden beslissen.
Ja, waarom blijft u zelf bij geen stijl werken?
Dat weet ik nu niet of ik dat doe. Dat hangt er echt vanaf hoe groot we worden na 15 maart.
Maar nu nog wel voorlopig?
Ja, nu nog wel, ja.
En dat mag wel? Waarom mag dat wel?
Hoor. Geen stijl heeft zich nog nooit gecommitteerd aan journalistieke mores.
Oké, dus maakt bij jullie allemaal niet uit.
Op maandag ben ik blogger, op dinsdag ben ik journalist en op woensdag ben ik activist. En de week erop draaien we het weer om.
En volgende week mogen we stemmen wat u op welke dag gaat doen. Jan Roos die twitterde geen programma. Jan Roos die twitterde geen programma, geen politici en geen standpunten. Wat een klucht.
Dan heeft hij het plan nog niet goed gelezen, denk ik. Want het klopt wat hij noemt, alleen zijn conclusie is niet degene die ik er zo van
had. Nee, ik wou net zeggen, geen programma, geen politici. Dat klopt wel, alleen u vindt het geen klucht.
Nee, ik denk dat dit een democratische vernieuwing is die het systeem goed kan gebruiken.
En ik las een dol enthousiast stukje van Maurice Hond over het initiatief op zijn eigen website. Is hij een van de beoogde kandidaten voor...
Nee.
Oh, dat vindt hij misschien wel jammer. Het was een soort open sollicitatie.
Ik heb het nog niet gelezen. Ik kan daar pas op reageren of hem een mailtje sturen nadat ik dat gelezen heb.
Ja, want u vertrouwt hem niet.
Nee, dat zeg ik niet.
Oh, dat zegt u niet.
Maar ik geef antwoord op de vraag dat wij niet met Maurice de Hond in de slag zijn...
Tot
om
nu niet,
hem
tot nu toe niet. Nee.
neer te zetten.
Nee. Nou, we zijn
maar
heel benieuwd.
Het is goed om te horen dat hij enthousiast is.
Ja, dat is altijd leuk voor u. We gaan het volgen. Dank Bart Nijman van Geen Pijl. Later vanavond gaat u op deze zender nog in gesprek met Elsevier-columnist Sibinia bij WNL Haagse Lobby. Dank u wel.
Dat klopt, ja. Bedankt.
Dit was de dag waarop Kerk Driel in Repperroer was door de plofkraak op een boekhandel. De overvallers mishandelden de eigenaar van de winkel die op de kraak was afgekomen en veroorzaakte daarna brand in de winkel. De zoon van de winkelier vertelt aan Omroep Gelderland hoe het met zijn vader is.
Naar omstandigheden wel goed.
Wat heeft hij?
Hij heeft een ingeklapte long en een aantal ribben gebroken.
Wat geschrokken?
Ja, als ik dit zo zie dan kun je dat wel zeggen, ja. Je bent gewoon alles kwijt.
Het was de dag waarop de inwoners van de Slotermeerlaan in Amsterdam ook al moesten bijkomen van een mislukte plofkraak. Daar lieten betrapte criminelen de explosieven die ze voor de plofkraak wilden gebruiken achter op straat, waarop de politie de omwonenden evacueerde.
Toen om 6 uur werd er overal aan de deur gebeld.
Nou, dat was rammen en op de deur stampen. Ik denk, joh, wat gebeurt hier?
Er werd ons verzocht om zo snel mogelijk het pand te verlaten.
We moesten eruit. Weg, 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 weg.
Geen paniek, nee, geen paniek. Wonderbaarlijk eigenlijk.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop bekend werd dat het anti-ADHD-middel Ritalin geen schadelijk effect heeft op het kinderbrein. Tenminste, dat meldt een Groningse wetenschapper die onderzoek deed bij 1000 kinderen. Deze zomer beweerden wetenschappers dat er wel schade zou kunnen optreden. Maar dit onderzoek toont dus het tegendeel aan. Een opluchting wellicht voor de meer dan 100.000 kinderen die het middel gebruiken omdat ze erg druk zijn. Of voor examenkandidaten die het middel ook slikken tegen de stress. Of misschien ook voor jongeren die het als partydruk gebruiken. Elmer Draaien, ben je ook blij?
Nou, mijn stelling is in elk geval, blijf toch maar wat terughoudend met die Ritalin.
Ook al heeft het geen schadelijke effecten op lange termijn, toch niet massaal gaan slikken, zeg jij.
Precies, dit bericht kwam vandaag naar buiten en je zag meteen dol enthousiaste koppen. Ook bijvoorbeeld bij Linda Nieuws, die dan meteen kopte, zoals dat heet. Dat is fijn, ADHD-medicijnen onschadelijk op lange termijn. Dat klopt. Als je dat onderzoek leest, dat zal ongetwijfeld kloppen. Want mevrouw heeft het goed uitgezocht. Er is een groot onderzoek geweest. 1000 kinderen en jongvolwassenen enzovoort. Maar wat minder aandacht heeft gehad, is dat het ook het heeft dus geen onschadelijke effecten. Maar het heeft ook geen goede effecten, geen positieve effecten.
Helemaal niet? Nee, je wordt er niet dus rustig van?
Nou ja, op korte termijn wel. Maar op lange termijn heeft het dus helemaal. Baat het niet, schaadt niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus die symptomen die met ADHD samenhangen, die gaan gewoon in de loop van de jaren vanzelf over. Of je nou medicijnen slikt of niet.
Oké, dus het heeft geen genezend effect, zeg maar.
Nee, en het verandert dus ook niet je hersenen zodanig dat het dan allemaal. Dat je uiteindelijk een hele keurige, rustige en geconcentreerde volwassene wordt. Dat heeft andere redenen, kennelijk. En wat nog meer een rol speelt, is dat dit onderzoek. We liggen gekeken naar de hersenen, maar er is uit een onderzoek van de. Althans, een rapport van de Gezondheidsraad van 2 jaar geleden. Dat er ook andere bijwerkingen zijn van Ritalin, hè, zoals hoofdpijn, nervositeit, slaapproblemen. Daar gaat dit
allemaal niet over. Dus daar is niks over.
Die bijwerkingen bestaan dus wel. Dus dat heeft. Ik vind dus dat je toch terughoudend moet zijn met dit soort dingen.
Voor mijn begrip. Stel dat het op korte termijn voor mij zou werken.
Ja, nee, dat is je van harte gegund. Maar dan zijn er dus nog wel nadelen aan.
Want er zijn bijwerkingen zoals hoofdpijn en zo. Dus dan kan ik zelf die afwegen.
Precies. En het enige wat we nu weten, dat het voor zoals het nu naar uitziet geen schadelijke effecten heeft op de hersenen op lange termijn. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel fijn. Want al die 125.000 kinderen en jongvolwassenen slikken het nu. Hè?
Ja, dus goed om te weten dat het op lange termijn mij geen schadelijk effect heeft, maar jij zegt niet nu massaal allemaal beginnen van het maakt allemaal niet uit.
Nee, nou ja, ik ben sowieso niet zo heel enthousiast over die trend die je natuurlijk al een tijdje ziet, dat al die labeltjes en etiketten hebben bij elke afwijking van de norm, zal ik maar zeggen, van het gemiddelde. He, dus een kind dat goed kan leren heet ineens hoogbegaafd, en een kind dat een beetje stilletjes is en nou, niet zo heel erg sociaal handig, dat is onmiddellijk iemand met PDD-NOS of autistisch. En dus iemand die heel druk is onmiddellijk autistisch. En dat die labeltjes, die hebben natuurlijk ook een. Dat is ook vervelend. Dat je meteen zo. Je bent dan al heel jong. Heb je een psychiatrische etiket.
Ja, ben je een patiënt geworden?
Kom daar maar eens van af.
Ja.
En dat rapport van de Gezondheidsraad, waar ik het net ook over had, die wees daar ook op dat die enorme stijging van het aantal Ritalin-gebruikers ook te maken heeft met het feit dat de maatschappelijke tolerantie voor al die afwijkingen van de norm, van het gewone, enorm afneemt. Het heeft ook te maken met het feit dat er natuurlijk een heel systeem is opgetuigd, waardoor je geld krijgt als school, als ouders, als hulpverleners, als iemand maar een etiket heeft.
Ja, dat is goed bedoeld, want in sommige gevallen heeft iemand misschien echt genomen, en dus dan moet je daarvoor gecompenseerd worden, maar nu gaat het andersom werken, dat je als school geld krijgt als je een aantal ADHD'ers hebt.
Het heeft natuurlijk ook een vervelend effect. En de gezondheidsraad wijst er ook op dat het te maken kan hebben met de prestatiedruk. Volgens mij heeft het ook te maken met dat anderhalf kind dat we tegenwoordig hebben. 1,7 kind per vrouw.
Ja.
En ja, dus je hebt er maar 1,7. Dus
die moet wel lukken
dat
dan.
Dat moet wel lukken. En dat, ja. Vroeger in zo'n groot gezin. Ik kom mezelf ook in een heel groot gezin.
Maar dus jullie maakt niet zoveel uit als jij mislukte.
Nee, precies. Nee. Of er zat eentje tussen die dan niet zo lekker kon leren. Of die
ach,
of juist wel. Of, ja, dat was dan niet zo erg. Maar je hebt er nu maar 1,7. En dan is het natuurlijk toch wel toch een beetje. Ja.
Jij zegt, doe niet zo moeilijk. Ga gewoon naar school. En soms is er iemand druk. En soms is er iemand te rustig.
Ja, precies.
Gaat wel weer over.
Ik weet wel dat alle oude verenigingen nou weer woedend zijn. Want die willen altijd maar erkenning voor al die aandoeningen.
En maar, dat snap je ook wel weer als er echt een aandoening is?
Natuurlijk. Je hebt echt hele ernstige, duidelijke gevallen. Maar ik vind ook dat we al iets toleranter mogen zijn. Dat we zijn niet allemaal gemiddeld. Dus je hebt gewoon drukke kinderen. En je hebt hele stille kinderen. Contactarme kinderen. Is niet erg.
Nee. Dankjewel. Dit was de dag waarop justitie een plan lanceerde om de enorme hoeveelheid bezwaren tegen verkeersboetes in te dammen. Als je bezwaar onterecht blijkt, moet je een extra heffing betalen, is het plan. 2 jaar geleden lanceerde justitie nog een digitaal loket om het burgers gemakkelijker te maken om bezwaar aan te tekenen tegen een bon. De vraag was toen, gaat dit niet nog veel meer bezwaren opleveren?
Wij weten nog niet precies hoe dat zal gaan uitwerken. Laten we het zo zeggen dat ook in de manier waarop informatie wordt verstrekt op de site, we vooral hopen dat degenen in beroep gaan die daar gegronde reden voor hebben.
Ja, die verwachting lijkt niet te zijn uitgekomen. Jaarlijks tekenen 360.000 mensen bezwaar aan tegen een verkeersboete. Slechts 1 op de 10 is gegrond. Dit was de dag waarop Sinterklaas tijdens een bezoek aan groep 1 van basisschool De Klimboom in Best de uitzending van Omroep Brabant in de war schokte. De goedheiligman was op zijn verjaardag niet van plan vragen te beantwoorden tijdens zijn werkbezoek. De kindertjes vond hij belangrijker, hoezeer de verslaggever ook aandrong.
Sinterklaas, u heeft een heel druk programma vandaag. Hoe was de aankomst?
We gaan even kijken naar het dansje.
Oh, er wordt een dansje gedaan. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren?
Even kijken.
Ik moet u toch even vragen, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren?
Kijk eens met de camera die kant op. Het gaat om de kinderen.
Kijk.
Ja, er gaat helemaal niks gebeuren. Werkgevers moeten weer werkvergunningen aan gaan vragen voor het inhuren van medewerkers uit Midden- en Oost-Europese landen. Daarvoor pleit SP-voorman Emiel Roemer vandaag. Hiermee wil die verdringing van Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt tegengaan. Europarlementariër Dennis de Jong van de SP ligt dit toe. En Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA, is kritisch. Ik ga erover praten met ze. Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Meneer de Jong, kan met u beginnen. Hoeveel werknemers uit die Midden- en Oost-Europese landen worden hier nu naartoe gehaald ongeveer?
Ja, het is moeilijk te zeggen. De officiële schattingen van de SER zijn zo'n 340.000 op dit moment. Maar er is natuurlijk ook een groot illegaal circuit.
Ja, dus het gaat misschien wel om 500.000 mensen.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Wat voor werk doen ze?
Ja, je ziet ze op allerlei terreinen. Je ziet ze in de bouw veel. En ik heb zelf veel met chauffeurs te maken. Daar zie je ook heel veel Oost-Europese chauffeurs op die markten. Het breidt ook wel uit. Het gaat ook naar de horeca en andere sectoren. Dus denk ook aan de tuinbouw natuurlijk, aan de agrarische sector. Daar vind je ook veel mensen uit Midden- en Oost-Europa.
Nou, zit er veel werk bij wat Nederlandse werknemers ook zouden willen doen?
Ja, het hangt er een beetje vanaf hoeveel je ze betaalt. Want het is vaak ook een kwestie van, als je te weinig betaalt, krijg je ook minder aanbod van Nederlandse werknemers.
Ja.
Maar bij goede beloning denken wij dat er nog met 500.000 werklozen in Nederland echt nog wel mensen te vinden zijn die dat werk willen doen.
Ja, dus kan je zeggen dat deze Midden- en Oost-Europeanen onze banen inpikken?
Ja, voor een deel wel.
Ja, en u gaat dat probleem proberen te tackelen.
Ja, ik denk dat het voorstel in ieder geval voor tewerkstellingsvergunningen, dat betekent dat je weer zicht krijgt op waar mensen uit andere Europese landen werken in Nederland, dat een heel belangrijke stap is.
Ja, zullen we proberen dat concreet te maken? Stel, ik heb een bedrijf en ik heb een aannemingsbedrijf en ik heb een paar bouwvakkers nodig. Nu kan ik dan gewoon bellen met een of ander vaag Pools uitzendbureau en dan krijg ik 3 goedkope Polen. Hoe gaat dat straks?
Nou, straks moet er in ieder geval gemeld worden dat die mensen gezocht worden. En ook dat er mensen gevonden zijn die men in dienst wil nemen.
Aan wie moet ik dat melden?
Dat kun je melden aan de UWV of in ieder geval een overheidsinstantie, hè, die dat bijhoudt van welke mensen zitten er.
Dus alle buitenlandse werknemers komen dan in beeld van de Nederlandse overheid, terwijl ze dat nu niet zijn?
Ja, en dat is de stap. Je hoeft niet te zeggen bij alle werknemers, we gaan nu eerst kijken of er Nederlandse aanbod is. Dat kun je variëren. Hè. Dat kun je kijken van als er heel veel mensen uit een bepaald land komen. Je wordt overspoeld op een gegeven moment door Polen, om maar iets te noemen. Mm-hmm. Dan kan je zeggen, dan ga ik ook niet zomaar een tewerkstellingsvergunning afgeven. Maar in principe is het al een hele stap vooruit. Zelfs als je hem automatisch afgeeft, dat beeld weer krijgt van waar zitten de mensen. Dan kan de inspectie erop afgaan om te kijken of er voldaan wordt aan alle voorwaarden die we kennen, of er voldoende betaald wordt, of de mensen netjes behandeld worden in het algemeen.
Ja, want dan kan je als overheid zeggen, er zijn nu zoveel Polen, even dimmen met de Polen, geen Polen er meer bij.
Dat zou je kunnen zeggen in de zin dat als er een noodsituatie is, dan kan je ingrijpen ook door te zeggen van nou, dan krijg je geen tewerkstellingsvergunning voor die mensen.
Dat kan nu niet. Nu heb je er helemaal geen greep op, zegt u.
Nee, nu is er geen enkele uitzondering voorzien. En je hebt natuurlijk te maken met Europese regels. Dus je kunt ook niet zomaar de deur helemaal dichtgooien. Maar ik denk dat
Want we hebben vrij verkeer van goederen en personen, is het, hè?
Ja, maar je kunt net zo goed als je zag dat de grenzen dicht moesten bij een hele grote toestroom van asielzoekers, dat sommige lidstaten daar toestemming voor gekregen hebben, zou je hier ook kunnen zeggen, nou, als er echt een groot probleem is, dan moet je dat ook te lijf kunnen gaan.
Oké, meneer Leenaars, herkent u het probleem?
Ja, absoluut.
Okay.
Nee, ik denk dat in de probleemstelling die de SP voorlegt, dat daar zeker een probleem zit en dat daar ook oplossingen voor gevonden moeten worden.
En het probleem is dan dat Oost-Europeanen, ik zeg maar wel even plat, onze banen inpikken?
Nou, ja, niet alleen dat, maar het gaat er niet zozeer om het banen inpikken. Het gaat er vooral om dat die mensen op sommige manieren uitgebuit worden. En doordat ze minder betaald worden en slechtere arbeidsomstandigheden toegewezen kregen, dat ze op die manier aantrekkelijker zijn voor werkgevers.
Want Nederlander kost gewoon meer geld dan een Pool, heel plat gezegd.
Nou ja, volgens de officiële regels natuurlijk niet.
We hebben
regels
wel.
Waar het gaat. In de praktijk zie je dat het vaak voorkomt. En het idee is juist dat wij op zich niet zo bang zijn voor concurrentie op basis van kwaliteit tussen andere mensen uit Europa of de Nederlandse werknemer.
Mm-hmm.
Maar dan moet die concurrentie wel op kwaliteit plaatsvinden.
Nee,
en niet op basis van alleen een kostenplaatje of alleen arbeidsomstandigheden.
Dus bent u vast enthousiast over het idee van de SP? Er moet weer een werkvergunning worden aangevraagd.
Nou ja, ik proef hier al een kleine nuancering van Dennis de Jong op de woorden van meneer Roemer. Want hij zegt heel duidelijk, ja, we kunnen de deur niet helemaal dichtgooien. En ik denk dat dat heel relevant is. Werkvergunningen invoeren, dat past helemaal niet binnen het huidige juridische kader van de EU. Daar zou je denk ik zelfs het verdrag voor aan moeten passen. En dan praten we over een hele lange jarentermijn. Wat we moeten doen is, we moeten enerzijds de regels in Europa aanscherpen, met name waar het gaat om detachering, met name ook waar het in de transportsector gaat. En we moeten die regels gaan handhaven, actiever controleren in Nederland of mensen die hier werken uit andere delen van Europa ook wel echt aan onze regels doen, of die volgens onze cao-lonen betaald worden.
Maar ja, die zijn nu, meneer De Jong zei net, die zijn nauwelijks in beeld, dus hoe ga je dat controleren?
Nou, er is natuurlijk een gedeelte waar we het net over hadden gehad, het illegale circuit. Nou, dat ga je met vergunningen niet oplossen,
nee.
Want dat illegale circuit zal er blijven. Dan moeten we andere manieren handhaven. Voor die 340.000, zoals dat geschat wordt, die zijn in beeld. Die moeten aangemeld worden bij de overheid, omdat daar regels voor zijn wat betreft de sociale zekerheid, wat betreft de belastingen. Dus die zijn zeker in beeld. En met vergunningen los je daar helaas niks op. We moeten echt de regels waar mogelijk scherper maken in Europees verband en de handhaving in Nederland vele malen beter.
Want even die 340.000, u zegt, die zijn nu allemaal in beeld. Dus dan kan je nu al zien dat die bijvoorbeeld minder betaald krijgen dan Nederlandse werknemers?
Nee, maar die moet je controleren.
En dat gebeurt te weinig.
Zeker in sectoren waar veel arbeidsmigranten zitten. Dat staat ook in het plan van de Tweede Kamer, wat ik geloof een aantal jaren geleden al gepresenteerd is. Zorgen dat in sectoren waar veel arbeidsmigranten werken, dat daar een autoriteit is die echt kan handhaven of de cao-beloning toegepast wordt.
Ja,
en dat is veel effectiever dan een vergunningensysteem, waarbij je namelijk het echte wanbeleid niet aanpakt.
Nee, meneer De Jong, wat u wil kan niet, zegt meneer Leenaars. Want het is verboden volgens Europa.
Nou, kijk, gewoon een vergunning verlenen, hè, zeker als je hem automatisch verleent, normaal gesproken, dan dat mag zeker wel onder de huidige regels. Maar ik ben het ook niet mee eens dat dat niks doet tegen de illegaliteit. Als je in de toekomst weet dat er bij een bedrijf mensen werken uit andere Europese lidstaten, dan is de eerste vraag die de inspectie dan kan stellen, heeft u daar een tewerkstellingsvergunning voor aangevraagd? Dat kunnen ze nu niet stellen. Nu moeten ze heel omzichtig allerlei bewijs gaan proberen te verzamelen. Is veel ingewikkelder. Waar we het wel over eens zijn, hoop ik. In ieder geval wij in ons plan willen 300 inspecteurs erbij bij de inspectie. Want er is ontzettend bezuinigd op die inspectie. Dus daar moet je ook hard in investeren.
Ja, meneer Leenaars, bent u het daarmee eens? Zou dat al helpen als er gewoon intensiever gecontroleerd wordt?
Ja, nee, daar ben ik zeker mee eens. Of dat het 300 moet zijn of hoeveel, dat moet ik aan onze collega's in de Tweede Kamer overlaten.
Ja.
Maar het feit dat er meer en beter gecontroleerd moet worden, is gewoon waar. Je ziet dat heel veel internationale constructies gewoon sneller opereren dan de Nederlandse overheid. En ik denk dat zeker Lodewijk Asscher daar de afgelopen 2,5 jaar veel meer aan had kunnen doen. Zeker tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.
Maar die was nou juist vandaag heel enthousiast over het voorstel van de SP.
Ja, die moet de lijsttrekkersverkiezing winnen.
Oh, hoe zou het daarover gaan? Elma, even, dit is wel een soort antwoord op Trump. Hè? Trump had natuurlijk ook al die teleurgestelde werknemers. Die hun baan kwijtgeraakt waren aan mensen die dat goedkoper deden. Die hebben op hem gestemd.
Ja,
is dit een goede reactie van de SP?
Ik ben benieuwd of dat ook zo'n effect heeft. Ja.
Maar het is een beetje een strijd met de Europese gedachte.
Dat mag je wel zeggen, maar dat zijn wel meer dingen van de SP, toch? Ja,
ja, wat vind je ervan?
Nou, ik vind, wie kan er nou voor uitbuiting zijn? En die illegale werknemers zijn ook natuurlijk heel erg naar dat er
allemaal. Nou, maar of dat per se uitbuiting is, die Polen die verdienen iets minder dan de Nederlanders. Voor Poolse begrippen is dat heel veel en dat ervaren ze zelf niet altijd als uitbuiting.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel verdringing. Dus in die zin heeft de SP daar groot gelijk in. Maar wat ik zo interessant vond, dit is anekdotisch heel zee hoor, maar dat de kwaliteit van de bijvoorbeeld de Poolse schilders en aannemers zo veel, veel beter is dan van...
Ja, meneer de Jong, hoort u dat ook wel eens? Ze kunnen gewoon heel goed schilderen.
Ik hoor dat wel eens, ja.
Maar dan moeten we daar misschien iets aan doen, toch? Dat die Nederlanders beter gaan schilderen, bedoel ik.
Nee, maar daar moet je dus investeren in opleiding van Nederlandse werklozen en zorgen dat dat goed aanbod wat er is, hè, wat nu gewoon niet gebruikt wordt, dat je dat gaat inzetten.
Oké, meneer Leenaars, gaat u nog op een of andere manier steun uitspreken voor meneer de Jong, of zegt u van no way? Heel kort.
Nou, voor alle goede ideeën van Dennis de Jong spreek ik van harte mijn steun uit. Ja. Maar ik denk, we moeten ook niet vergeten, we hebben in Nederland heel veel projecten. Jammer, we hebben heel veel projecten gehad waarin we probeerden Nederlandse werklozen aan de slag te krijgen, juist in die sectoren. Okay. En die zijn allemaal mislukt. Dus we moeten daar op een andere manier mee omgaan.
Gaan we doen. Hartelijk dank allemaal. En zometeen Kunststof. Frenk van der Linden praat met filmmaakster Ditteke Mensik. En om 9:30 zijn wij er weer met het Sportforum. Dag.
NPO Radio 1.